Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie. Els van Stijn van De Fontijn. Maak wijze keuzes en De Fontijn vind je plek. Ik doe het in de verkeerde volgorde trouwens, maar jouw boeken. We gaan even door waar we gebleven waren. Dit is deel 2.
Oké.
Anders duurt het lang voor de mensen. Ja, ik wil nog even toch de relaties. Qua plek in De Fontijn heb ik de indruk. En ik heb je er wel iets over horen schrijven of lezen, van je gelezen. Dat heel vaak je toch ook een partner uitzoekt. Dat heel erg te maken heeft met ook je band met je vader of je moeder.
Ja en nee.
Dat laat ik het zo zeggen. Ik heb een aantal keren wel vriendinnetjes gehad. Dat ik gewoon heel erg merkte, ja, maar ik ben je vader niet, weet je wel.
Ja, maar dit zegt alles over hun behoefte en hun dynamiek.
Ja.
En op het moment dat jij gewend bent bijvoorbeeld om voor je moeder te zorgen, stel, dan kan je bijna uittekenen dat je ook voor je partner gaat zorgen. Dus dan zorg je ook vaak van, ik weet niet eens of je op man of vrouw valt, ik weet niet eens.
Ik ook niet. Nee, wel vrouwen. Nee, vrouwen. Sorry, dat vind ik gewoon cool om te zeggen.
Nee. Vrouwen. Stel dat jij je moeder verantwoordelijkheid overneemt voor je moeder die niet van jou is. Dan ben je, en als dat, en ja, jij bent een man, dan zoek je vaak ook partners die je moet redden. Dat kan je bijna uittekenen. En die patronen, die klikken in elkaar. Dus dan vind je ook wel een partner die gered moet worden.
Oh, wow.
Dat is. Je moet je afvragen waarom liefdesrelaties soms tot stand komen. Wat ik echt soms in opstellingen zie, is dat een bepaald lotsen en bepaalde dingen ze eigenlijk bij elkaar heeft gebracht. Dus ook dat soms snappen dat ze beide innerlijk bij de doden zijn. Of dat ze beide in onbewuste identificatie zitten of iets dergelijks. Dus ja, ik vraag me af soms waarom mensen bij elkaar echt komen, waarom we denken dat ze bij elkaar komen.
Ja, nou ja, maar het heeft ook wel iets moois. Want het is wel, als het weer gaat over geven en ontvangen. Ja, het is misschien niet voor de lange termijn. Zeker niet als je wel persoonlijke groei doormaakt. Mm-hmm. Maar het is, ja, ik vind het wel fascinerend hoe dat dan werkt.
Ja.
Wie elkaar dan vindt.
Ja.
Ja, het is wel, kan je zo kort door de bocht een beetje zeggen wat het, ja, er zitten toch wel verschillen in of je zeg maar, problemen, dat klinkt weer gelijk zo, maar met je vader heb of met je moeder. Dus zou je dat een beetje kunnen duiden van op het moment dat ik mezelf bijvoorbeeld boven mijn vader heb geplaatst. Dus ik ben opgestegen in de bak. En als je nu denkt, waar gaat dit over? Dan moet je even deel 1 luisteren. Dan wordt het hele systeemverhaal duidelijk uitgelegd. Mm-hmm. Wat kan dat voor in mijn leven dan opleveren?
Nou, op het moment dat je dus je vader onvoldoende aanneemt, dan krijg je dus bewijsdrang, behoefte aan erkenning en gezien worden. Dus dan ga je vaak je maatschappelijk heel hard bewijzen. En dan haal je wel waarschijnlijk successen, maar die beklijven niet. Dus grote kans dat je een burn-out krijgt uiteindelijk. Want ook al ben je maatschappelijk gezien misschien heel succesvol,
het is toch nooit goed.
Je bent onverzadigbaar.
Ja.
En het tweede wat er gebeurt op het moment dat je je vader onvoldoende boven je kan zetten, is dat je moeite met autoriteit krijgt.
Hmm.
Je accepteert niemand boven je. Dus als jij leidinggevende bent van iemand die moeite heeft met zijn vader,
ja,
dan heb je een probleem. Want eigenlijk wordt er dan bijna ook een dubbelbeeld op jou geprojecteerd. De boosheid of het niet aannemen van bepaalde dingen, die zijn helemaal niet voor jou bedoeld, maar die zijn eigenlijk voor die vader die daarachter staat. En je ziet dan vaak ook op het moment dat je je vader onvoldoende aanneemt, dat je behoefte gaat krijgen aan een tweede vader. Die ga je ergens zoeken. Dat kan in de vorm van werk zijn, dat je bijvoorbeeld je manager helemaal ophemelt van die is helemaal geweldig.
Ja, okay.
En dat kan op zich best vaak een hele mooie relatie opleveren. Maar op het moment dat die manager echt keuzes moet maken of gewoon zakelijke beslissing moet doen en jij daar eventjes dan onvoldoende in gekend bent, dan ben je zo extreem boos en teleurgesteld. Maar dat komt omdat je dan eigenlijk wederom teleurgesteld bent.
Projectie van je vader, ja.
Precies, wow. Ja. En wat ik ook zie, iedereen die zijn vader onvoldoende echt stevig boven zich heeft gezet, die wordt vaak heel spiritueel.
Oh.
Maar dan wel extreem zweverig.
Oh.
Je hebt een aardse spiritualiteit en je hebt een hele zweverige. Maar wat ik er tot nu toe van heb gezien, is dat mensen die echt extreem zweverig zijn, die hebben daar vaak nog iets uit te zoeken.
Oké. Okay. Fascinerend. En op het moment dat je juist met je moeder...
Ja. Nou, dan zie je dus eigenlijk dat je moeite krijgt om je echt te verbinden in relaties, waar we het al net even over hadden. En wat ook gebeurt, is dat groepen je energie gaan kosten. Want een groep wordt vaak op een onbewust niveau gezien als de ogen van je moeder. Toen ik in een lang verleden nog op een bepaalde manier voor mijn moeder zorgde, in de praktische zin zorgde zij nog voorbij, maar diep van binnen zorgde ik voor haar door heel lief en braaf te zijn.
Omdat ze overbezorgd was.
Ja, precies. Als ik dan in groepen kwam, zag ik eigenlijk altijd van die bezorgde ogen van mijn moeder. Dus ik ging heel hard voor die groep werken om het goed te maken. Dus ik nam veel te veel verantwoordelijkheid op mijn schouders. En als je hele kritische ogen van je ouders, van je moeder, het is dus je moeder groepen. Ja. Als je moeder heel kritisch voor je gevoel naar je keek, dan kijk je ook naar een groep en dan denk je ook dat je die hele kritische ogen ziet. Maar de vraag is of dat echt zo is. Op het moment dat het namelijk lukt om af te dalen naar jouw plek in de fontein en je kan je moeder daar erboven zetten, dan wordt een groep een stelletje individuen. En met het ene individu heb je gewoon wat meer connectie dan met een ander. Ja. Maar dat heeft gewoon met je waarde te maken. Maar ogen van een moeder, die zijn bedreigend. Die zijn spannend. Dus je ziet dus op het moment dat je je vader of je moeder niet voldoende boven je kan zetten, door wat voor reden ook, of dat je voor ze zorgt, opstijgen 1 zoals ik dat noem, opstijgen 2 omdat je een oordeel hebt, of opstijgen 3 omdat je een onbewuste identificatie hebt.
Ja.
Dan sta je dus om wat voor reden dan ook boven je ouders, dan gebeurt dit. En daardoor moet je dus alles op eigen kracht gaan doen, want je staat dus niet op jouw plek in die fontein.
En was dit ook, dat denk ik wel, want ik voel heel erg dat het toch met mijn moeder... Was dit ook, als je zakelijk gezien niet zo goed beslissingen kon maken, was het ook je moeder?
Ja, Het bizarre is, en we kunnen het gewoon nog steeds niet verklaren waarom het zo werkt, maar we zien dat het zo werkt. Dat op het moment dat je je eigen bedrijf hebt en ZZP-schap en dat soort dingen, die gaan aanzienlijk soepeler lopen op het moment dat je je moeder beter boven je kan zetten in de fontein. Het is echt bizar wat er dan gebeurt. En op het moment dat mensen eigen bedrijven gaan opzetten, dan zeg ik vaak van, nou, we gaan toch nog even een opstelling doen. Dan zeg ik het bedrijf erbij, maar ik zet ook stiekem even de moeder erbij.
Ja.
Even kijken hoe daarnaar... Precies.
Ja.
Ja.
Nee, ja, dat mogen duidelijk zijn. Het is gewoon, of je nou wil of niet, gewoon super belangrijk hoe je je vader en moeder ziet en al dan niet je broers en zussen. Even random, maar dat vind ik gewoon interessant. Wanneer bedacht je de link met de fontein? Want je noemde al de naam van Bert Hellinger en, ja. En op zich het familiesysteem verhaal, ja.
Ja, ik op een gegeven moment, nou, ik ben dan coach en op een gegeven moment, nou, begin je heel simpel, ben ik ook als gedragstrainer begonnen, ja. Op vaardigheidsniveau. Nou, krijg je een hoop opgelost. Want als je niet goed met elkaar kan communiceren, ja, dan ontstaat er ook heel veel gedoe. Ja. Dus als je leert om goed met elkaar te communiceren of aan te geven wat je behoefte is, in plaats van te verwijten dat de ander jouw behoefte niet ziet zonder dat je het hebt benoemd. Nou, dan kan je best wel wat oplossen.
Ja.
Maar daarmee lukt het niet om alles op te lossen. Nou, dan ga je een slagje dieper.
Waar komt het vandaan?
Ja, dan kom je op overtuigingsniveau. Van ja, als je denkt van ja, ik ben ook niet slim, heb ik ook heel lang over mezelf gedacht. Ja, dan is dat ook een self-fulfilling prophecy op een bepaalde manier. Gaat dat ook weer worden. Dus nou, moet je een beetje op dat niveau gaan werken. Nou, daar kan je vaak ook hele goede dingen doen. Maar dan zie ik nog steeds dat bepaalde hardnekkige patronen niet doorbroken worden. En iedereen heeft wel eens pech of dat het niet goed gaat, of dat een relatie niet lekker loopt. Maar als je dus altijd weer mot hebt met autoriteit, altijd geen relaties in stand kan houden, dat je altijd extreem schuldig voelt, als je al in je tweede, derde burn-out zit, ja, dan weet je gewoon, dan moet je dus op een ander vlak gaan zoeken.
Ja.
En zodoende ben ik dus steeds dieper gaan graven, tot ik een gegeven moment door had, hé, maar hardnekkige patronen in je huidige leven kan je terugherleiden naar je systeem van herkomst. Dus toen ben ik in aanraking gekomen met de mooie inzichten allemaal van Bert Hellinger en ook mensen die daar ook weer op door hebben borduurd. Ja. Maar ik had nog steeds onvoldoende taal om met mensen daarover te praten. Ja. Want mijn doelgroep is toch het hogere bedrijfsleven over het algemeen. En ondertussen heb ik natuurlijk steeds meer ook van familiesystemen, ja. Ook nu in mijn praktijk. Maar als iemand dan zegt van ja, ik vind groepen altijd zo spannend. Als ik met de Raad van Toezicht moet praten, dan verstar ik helemaal. En of ik heb altijd mot met die bazen dan daarboven. Ja, dan moet ik het toch echt wel in het familiesysteem zoeken. En ook een cursus presentatietechniek om die angst over groepen te overwinnen, ga je dan niet oplossen. Dus zodoende moest ik taal hebben om hen naar zo'n familiesysteem te gaan herleiden. Dus ik ben begonnen met een waterval, want ik hou gewoon van water en al dat soort dingen.
Ja, stromen.
Dus ik ben gaan praten, maar dan lulde ik mezelf vast. Dus op een gegeven moment kwam ik eigenlijk met die fontein met verschillende bakken.
Ja.
En toen iedereen snapt wat verantwoordelijkheid overnemen die niet van jou is.
Ja.
Iedereen snapt wat een oordeel hebben en uit verbinding gaan is.
Ja.
En zodoende ben ik op die manier,
mooi.
Ja, is die binnengekomen. En toen had ik cliënten die zeiden van, ja, we hebben er zoveel aan, waar kunnen we daar meer over lezen?
En toen
ben ik een handout gaan schrijven voor mijn cliënten. En die is een beetje uit de hand gelopen.
Nou ja, zeer positief, ja. En hoe, de term viel al net een beetje, hoe spiritueel ben je eigenlijk? Want er zit natuurlijk een hoop onverklaarbaars in.
Ja.
Wat ook prima is, want het geldt voor vele dingen in ons leven.
Ja.
Maar hoe, ik zou bijna zeggen, hoe zie jij de allerbovenste fontein? Wat is het bovenste glaasje?
Ik weet het niet. Ik zie het zoals ik het. Ik vind het woord spiritueel sowieso een moeilijk woord. Maar ik zie ondertussen dat we meegenomen worden in een. En een soort natuurkundige wetten,
ja.
zo zie ik het eerder,
ja.
Die we nog misschien niet helemaal kunnen duiden, maar die er wel zitten. En of je dat spiritueel noemt of christelijk of wat dan ook, ben ik ook niet. Ik ben wel van oorsprong christelijk opgegroeid, maar ondertussen heb ik dat ook. Mm-hmm. Ik zie meer van, we zijn veel meer verbonden met iets wat we niet kunnen snappen. En dat zie ik dus altijd weer in opstellingen ook terug. Dat is dus die methode om, om onzichtbare patronen zichtbaar te maken. Daar zie ik soms echt inderdaad van ook collectieve trauma's, van slavernij, wat soms in families nog steeds doorwerkt. Van, ik had pas geleden had ik een opstelling waarin ook een slavernijverleden was, maar in die familie zat zowel de kant van de slaven zelf, als ook dat ze zelf slaven hadden geronseld. Dus, dus daar zat ook heel veel verwarring en heel veel angsten zaten in dat systeem. Ja, dat werkt 3-4 generaties. Kan dat gewoon nog doorwerken op bepaalde manieren? Ik heb een keer in een opstelling gestaan waarin ook een pand op de Herengracht, of nee, het was niet de Herengracht, een van de grachten in Amsterdam, ik weet even niet meer welke. En dat pand, daar, het lukte maar niet om daar daar zat altijd iets mafs in die bedrijven, bleek. En ook met een bedrijfsvraag kwamen ze op een gegeven moment. En bleek dus ook dat in dat pand in het verleden ook hele goede dingen tot stand waren gebracht, maar ook hele akelige dingen op het gebied van de slavernij. Ah. Dat kan dus ook weer bijna van invloed zijn op zo'n bedrijf die zich daarin vestigt. Ik zeg niet dat per se gebeurt, maar ik heb nu vaak genoeg dingen gezien dat je, zonder dat je het doorhebt, wordt meegenomen in iets wat
zou je grote energie willen noemen? Of hoe,
dat vind ik een hele goede vraag en ik weet het niet. Nee. En ik doe vaak een oefening om, dan ga ik gewoon stilstaan en dan goed geaard. En dan laat ik mijn lijf gewoon bewegen in wat er komt. En dan maak ik mijn hand soms hele subtiele, ik kan hem nu niet helemaal. Even kijken, ik zou hem echt even moeten doen. Even kijken. Kijk, je ziet mijn hand nu een heel klein beetje bewegen. Dit gaat vanzelf. Yeah. Als ik ga nadenken, dan stopt het. Dus ik zie dat we als mens bewogen worden door iets wat we niet helemaal kunnen snappen. En de vraag is, waar komt dat vandaan? Wat is dat? En is dat er ook niet misschien zelfs eerder dan we het zelf kunnen bedenken? Dat we het misschien proberen achteraf te verklaren. Mm-hmm. Ik weet het niet. Nee. Maar ik zie dat we, je hebt je familiesysteem. Maar ook in een familiesysteem neem je ook vervolgens weer mee naar een organisatie. Ja. En wat ik daar dan ook weer zie, je hebt misschien wel eens meegemaakt dat er een plek is waarin een manager bijvoorbeeld eigenlijk niet kan slagen op die positie. Dat er in 3 jaar 5 managers op diezelfde plek versleten zijn.
Ja, een soort verdoemde plek echt.
Juist, dan denk je van, die mensen hebben allemaal goede cv's. Waarom lukt dat dan niet? Maar wat dan vaak blijkt, is dat dan daar iemand met heibol uit die organisatie is gezet. Nou, we hadden het al over dat buitensluiten systemisch altijd gedoe gaat geven. Dus dan wordt dat familiegeweten geactiveerd, of in dit geval het organisatiegeweten. Ja. En op zo'n moment, zonder dat iemand het doorheeft, dan iemand die later komt in dat bedrijf, die kan dan onbewust in dienst genomen worden om die eerste persoon die eruit is gezet te volgen. Dus dan word je daarin zomaar in meegenomen en dan heb je het niet eens door.
Nee, kijk, want sommige dingen zijn heel logisch. Ja. Die ook zo werken met het organisatiegeweten. Dat als er echt iemand wordt ontslagen of gewoon wordt weggeperst en iedereen weet daarvan, dan voel je ook heel vaak, tenminste dat heb ik zelf ook wel eens meegemaakt, dan is alles ontwricht. Ja. Omdat iedereen weet dat dat gebeurd is. En wat is dit dan eigenlijk voor een bedrijf, weet je wel? Mm-hmm. Maar jij zegt eigenlijk, net als met het familiegeweten, soms hoef je daar niet eens van op de hoogte te zijn dat dat gebeurd is.
En dan word je dus meegenomen. En of er worden ook bepaalde plekken in organigrammen gecreëerd die helemaal niet kloppen. Want een bedrijf heeft een organigram.
Ja. De oprichter is altijd bovenaan.
Oh, precies. Maar in een bedrijf zit ook een fontein.
Ja.
Maar een fontein is niet, de organigram is niet per se de fontein. Oh, zo, want bovenin zit inderdaad de oprichter.
Misschien zijn die lang weg. Of,
precies. En je ziet heel vaak van, soms zit er een zo'n high potential die heel graag, die klaargestoomd wordt voor de directie. Die zit nog in het managementteam eronder. Ja. En die moet naar de directie uiteindelijk. En die willen ze ook heel graag hebben. Alleen die positie die is nog niet beschikbaar van de directie.
Nee.
Die gaat stel over 2 jaar met pensioen. En dan is deze persoon de beoogd opvolger voor die persoon. Nou, deze persoon die wordt soms, omdat die meer wil, wordt er een adjunct positie gecreëerd. Gewoon het organigram. Je zet er een harkje erbij. Precies. En dit zijn de personen die dan na een paar maanden bij mij in wanhoop in mijn praktijk komen en zeggen dat ze al hun zelfvertrouwen kwijt zijn, want ze lijken niets meer voor elkaar te krijgen. Nee. Maar ze zitten dan op een niet bestaande functie. Die bestaat gewoon systemisch niet. En daar, dus daar kan je ook niet op slagen.
Ja, maar zou je kunnen zeggen, als je dit zo zegt, dat bijvoorbeeld dingen als interim en zo, dat dat eigenlijk al gewoon niet werkt. Omdat je al bij voorbaat in een soort, ja, dat je gewoon niet voor waar wordt aangezien, zeg maar.
Dat kan, maar het kan soms ook heel tijdelijk zijn, omdat je een zwangerschapsverlof vervangt. Ja, of iets dergelijks, als het goed afgebakend is. Ja. Maar ik let er ook vaak op als ik word vaak gevraagd om ook teams te begeleiden, managementteams, directies of iets dergelijks. En stel dat ik zo een managementteam of een team of een manager van, joh, kan je mijn team begeleiden? Dan vraag ik me af of ik wel bereid ben om mezelf voor dat karretje te laten spannen. Want ik kan dan wel dingen gaan overnemen die eigenlijk bij die manager horen. Ja. Maar de vraag is, als ik dat in een teamtraject dus dingen ga doen die hij eigenlijk moet doen, dan gaat er heus wel even energie in.
Ja.
Maar wat ik dan vaak doe, dan zet ik dat dus om niet in een teamtraject, maar ik ga die manager coachen. En die moet doen wat hij eigenlijk van mij gevraagd had. Ja, alleen ik ga hem op de achtergrond en de zijlijn ga ik hem helpen, begeleiden. Ja, van goed. Ga dat en dat regelen. Ja. Want daarmee zet ik hem op zijn plek. En dan
dan gaat het ook weer stromen.
Ja.
Maar ik vind dit zo. Want als alles een systeem is. Ja, ik word er helemaal kriegelig van in mijn hoofd. Want kijk, iemand kan vervolgens een baasje zijn. Maar die heeft thuis. Heeft hij kritiek op zijn ouders? Hij is opgestegen. Nou, wij hebben het er al eerder over gehad. Dat gaat hij terugvragen in zijn dagelijks leven. Dus bijvoorbeeld op zijn werk.
Ja.
Dus ja, daarmee vernaait hij weer het hele de fontein van het bedrijf, zeg maar.
Dat zou kunnen.
Want daar zit ook, weet je, dus dat is.
Ja. Dus de kunst is echt eigenlijk te zorgen dat je zelf goed op je plek staat en de ander ook die plek te gunnen. Ook stel dat daar.
Dat je
ook
er niet afhankelijk van bent.
Ja, niet afhankelijk van bent, maar ook al. Stel dat jij jouw leidinggevende niet zo leuk vindt en je hebt een enorm oordeel erover. Nou, soms maken managers er ook gewoon een potje van. Dan kan je eerst even bij jezelf te raden gaan van, goh, ben ik wel in staat om die hele package deal te zien die manager is? Nou, als je daar niet zo toe in staat bent, dan heb je grote kans dat je misschien ook nog iets in je familiesysteem uit te zoeken hebt. Maar goed, stel dat jij je ouders wel ook goed boven je hebt zitten en er zit gewoon echt een idioot op die plek. Ja, dan kan je wel een enorm oordeel erover hebben. Alleen, dan kom je weer erboven te staan. En dan ga je dat hele systeem scheef zetten. Dus het enige wat je kan doen, is dan feedback geven.
Ja.
En want dan gun je de ander nog steeds de plek.
Dat is ook naar je ouders toe. Dat is wel goed, dat hebben we nog niet zo besproken. Maar feedback geven aan zich mag wel.
Absoluut. Geen kritiek, dat is dit.
Precies.
Maar feedback van dit en dit, zo is het gegaan. Dit komt op mij zo over en het effect op mij is dit en dit.
Ja.
Begrijp je dit? Dus dit is feedback. Ja. Dus daarmee
blijf jij
in jouw plek staan en blijft de ander daar staan. En dan hoop je dus dat die ander iets of die manager iets met jouw feedback gaat doen.
Ja.
En je kan ook eventueel grenzen stellen van als mensen rare dingen doen, dan kan je ook nog steeds zeggen van, joh, tot hier en niet verder. Maar je gunt de ander dan nog zijn plek en jij komt op jouw plek. En dan blijft die fontein in theorie stromen.
Mm-hmm.
En dan kan je eigenlijk drie dingen doen. Of kijken wat je kan veranderen. Of er maar ervan gaan houden, zoals ik altijd noem. Dus try to change, probeer het maar te veranderen. Lukt dat niet? Nou, ga er dan maar van houden. Maar dan verlies je het recht om te mopperen en te klagen.
Precies, ook niet zeker dan.
En anders moet je weggaan.
Ja.
En dan zeggen mensen wel eens van, ja, maar ik heb een hypotheek en ik ben kostwinner, ik kan niet weg. Ja, dat is jouw verantwoordelijkheid. Dan mag je je werkgever nooit aan de schuld van geven dat jij jezelf vast hebt gezet in te hoge hypotheek.
Nee, ik heb dat ook in een los aantekeningenboekje opgeschreven. Verander het, hou ervan of stop ermee.
Ja.
Het is sowieso, ik bedoel, we hebben het nu, komt het zakelijk, maar dit geldt eigenlijk ook wel voor het leven, zou je kunnen zeggen.
Ja,
maar je hebt dus ook vaak, en dat zie ik dan ook ineens, begrijp ik wel meer hoe dat dan misgaat in nog eventjes de fontein vergelijking, van die mensen die gewoon zoveel verantwoordelijkheid op zich nemen,
mm-hmm.
en die eigenlijk, die gaan dus letterlijk boven hun baas staan. En ja, dat zijn ook vaak mensen die dan helemaal overwerkt raken. Dat je nog denkt, ja, je deed het zelf. Maar dan, dat is eigenlijk ook weer een soort vorm van opstijgen.
Dan kan je bijna uittekenen, even structureel werk van een leidinggevende of van een hogere bak opnemen. Dat moet soms gebeuren, dat is geen enkel probleem. Maar daarna moet je weer de nederigheid hebben en de bescheidenheid om op jouw plek te gaan staan. Want het is arrogant om te gaan staan op een plek die niet van jou is. En nu ben ik even terug, sorry. Wat?
Nou ja, dat dus dat gebeurt, dat mensen die te veel hoop
zeggen. Ja, maar dan kan je eigenlijk uittekenen dat die in het familiesysteem verantwoordelijkheid over hebben genomen voor een oudere broer of zus of voor hun ouders. Want als dat patroon zo hardnekkig is, ja, dan blijf je dat doen. En je vindt het ook doodnormaal, want je weet niet beter.
Maar je zou dus ook, ja, dan moet je wel goede zelfkennis hebben, maar je moet er ook wel bijna een beetje op hoe je weet dat je zelf bent. En dus ook een beetje hoe je zelf in je familiebak staat, zou je kunnen zeggen. Of je, ja, dat is wel slim om je baan daar een beetje op uit te zoeken. Ik bedoel te zeggen, als je gewoon weet dat jij van nature iemand bent die, nee, in ieder geval met je ouders bent opgestegen en dus dat wel hebt.
Ja, dan vooral je eigen bedrijf opzetten.
Dat bedoel ik.
Dat is veel handiger, maar zorg wel even dat je moeder goed boven je komt te staan.
Ja, want anders kan je geen zaken doen, nee.
Nou, op zich, misschien kan je nog best wel een boterham verdienen, maar je blijft je leeg voelen. Mm-hmm. En als je vader niet goed boven je kan zetten, ja, dan krijg je wel een enorme drive om iets neer te zetten. Dus daarmee kan je ook weer heel veel goede dingen tot stand brengen. Alleen, je motivatie kan veel zuiver en veel ontspannender.
Oké, ik vind dat het lang geduurd heeft. Ik ga even een kleine plasbreak doen.
Ik ga het nummertje daarna trekken. En zou ik nog een beetje water of een thee mogen pakken?
Ik wil het ook nog even hebben over het universele geweten.
Ja.
Want dat is, je zou bijna zeggen het almighty systeem waar we allemaal in zitten. En een aantal opvallende dingen daaruit. Althans, het werkt precies hetzelfde als in het familiesysteem. Dus bijvoorbeeld als het gaat over klimaat. Dat is een thema dat al jaren speelt en nog steeds. Mm-hmm. Ook daarin moet je dus vooral niet opstijgen om te zeggen dat je beter bent dan je voorgangers, dan de ouderen.
Ja, dat is dus het lastige van überhaupt de fouten willen herstellen van de vorige generaties, mm-hmm, is eigenlijk al een opstijgen één. Verantwoordelijkheid overnemen die niet van jou is. Op het moment dat je ook nog een oordeel hebt van ja, ze hebben er een potje van gemaakt. En er zijn ook bepaalde uitvindingen van kernenergie. Die kan je ten goede kan je die gebruiken. Maar je kan die ook, afschuwelijke dingen en wapens kan je daar mee maken. Als je een oordeel hebt, dan ga je ook weer buitensluiten. Ja. En buitensluiten blijkt nu altijd dat systemische gedoe op te leveren, dat er dan onbewuste identificaties komen. Dus dat hoe harder je roept van dat iets er niet mag zijn, hoe harder ook weer op bepaalde momenten de voorstanders komen. En je ziet natuurlijk ook wel gewoon door de geschiedenis heen een bepaalde ontwikkeling van tijdsgeest van iets van wat we vroeger doodnormaal vonden. Dat vinden we nu al belachelijk. Maar wat doen we nu? Waar gewoon over 200, 300, 400 jaar gekeken wordt van jezus, belachelijk dat ze dat deden.
Maar net als met je ouders, ik bedoel, zet je er niet boven, accepteer het gewoon.
Juist. Dus eigenlijk is de eerste zet van verweer je niet. Zeg ja tegen wat er is. En ga dan kijken van wat je dan kan oplossen of kan verbeteren, of waar je wel een invloed op hebt. Want dat is ook iets, een zin die ik ook heel veel gebruik in mijn praktijk, van waar heb je invloed op en waar heb je geen invloed op. En bepaalde dingen heb je geen invloed op.
Dat is een beetje van wat is van jou en wat is van de ander.
Precies, dat is de essentiële zin.
Maar ja, als dit zo diep zit, en dan hebben we het eerder gehad over hoe je in familiesysteem bepaalde trauma's ook een plek kunnen krijgen en zo, dan zijn er een aantal dingen die door mijn hoofd in schieten. Bijvoorbeeld, racisme is dan dus wel iets, dat nog wel eventjes doorettert, zou je kunnen zeggen dan. Omdat dat gewoon, in vorige generaties, dan ga ik me nu erboven plaatsen, maar gewoon niet oké was.
Ja, dit zijn zulke complexe dingen waar zoveel dynamieken op spelen. Dus daar vind ik het moeilijk om iets over te zeggen. Maar je ziet wel van alles wat buiten wordt gesloten, dat gaat zichzelf herhalen.
En dat wil die aandacht, om het zo maar te zeggen.
Juist, ja. Dus ook hoe harder het er niet mag zijn, hoe harder het misschien er ook wel misschien ook wel weer komt. En we hebben ook nog zoiets als de dualiteiten, twee kanten van de medaille.
Licht en donker, het moet er alle twee zijn.
Precies, ja. En de kant die je niet leuk vindt, dus licht en donker, schuldig, onschuldig, mooi, lelijk, invloed, geen invloed, eerlijk, oneerlijk. Ja. Wij zijn ook, als mens hebben wij ook ben jij ook een stuk, heb je te maken met dualiteit. En je hebt altijd een voorkeur voor een bepaalde kant. En die kant die er niet mag zijn, die druk je dan als een bal onder water weg. Maar die komt dan op een gegeven moment toch altijd wel een keer naar boven. En juist hoe harder het er niet mag zijn, hoe harder die andere kant zich manifesteert.
Ja, daarom is die bal onder water is een waanzinnige vergelijking.
Ook de mensen die, je hebt ook heel veel mensen ook in relaties die het harmoniemodel voorstaan. Sta ik ook absoluut, ben ik daar voorstander van. Maar ook aan de andere kant, clinch en gedoe.
Is ook nodig.
Dat hoort er ook bij. Ja, en eigenlijk de kant die je niet leuk vindt, die gaat zichzelf manifesteren.
Ja.
En vaak op een manier die je niet leuk vindt. Van een dierbare persoon bij mij in mijn omgeving, die is heel erg van het harmoniemodel. Dus er mogen geen conflicten ontstaan. Nou, daar ontstaan juist conflicten, omdat er harmonie zou moeten zijn.
Ja.
Dus zo zitten er zoveel dingen waar je als mens mee te maken hebt. Met het universele geweten, met ook maar natuurkundige principes. Dat ook dat wat er niet mag zijn, er zichzelf gaat manifesteren.
En jij zit ook wel eens te filosoferen thuis op je stoel, weet ik wat. Mm-hmm. De tijd waarin we zitten. Mm-hmm. Hè? Dus corona. Wat heeft dat voor een effect op het universele geweten?
Ja.
Dat is een grote vraag. Maar ik ben gewoon even benieuwd.
Ja,
Neem ons een beetje mee.
Ik weet niet wat daar systemisch in zit. En
nee, maar ik kan me voorstellen.
Als je gewoon heel simplistisch denkt, dan denk ik van wat we slecht kunnen, is overgave aan wat is. We denken zo dat de wereld zo maakbaar is geworden. En wij zijn natuurlijk met onze knappe koppen en alle intelligentie en alles wat we ondertussen uit hebben gevonden, wat we vroeger nog niet uitgevonden hadden, kunnen we ook een hele hoop oplossen. Maar aan de andere kant hebben we dus ook zijn we ook gewoon overgeleverd. Als we ook die dualiteit hebben van invloed en geen invloed. De pest is er vroeger ook geweest. Ja. Er zijn epidemieën en pandemieën die horen bij kennelijk de wereld waarin we leven. En hoe harder we daartegen vechten, hoe meer energie dat het er niet mag zijn en dat het allemaal belachelijk is en zo, hoe harder het volgens mij juist terugkaatst. Dus vanuit de dualiteit denk ik van wat we nu zien van dat we ons ook maar eens weer even geconfronteerd worden met de andere kant van de medaille. Van even geen invloed hebben. Van er wordt voor ons beslist. We hebben even geen vrijheid. Ook bij vrijheid hoort ook de andere kant onvrijheid. Nou, en als die er dan ook weer een tijdje er mag zijn, ja, dan kan de andere kant lijkt dan weer meer terug te kunnen komen. En ja, systemisch, ik heb er geen opstellingen mee gedaan over dit soort maatschappelijke vraagstukken. Er zijn mensen die dat wel doen. En ik heb er ook een paar wel gewoon op beeld en dergelijke heb ik na kunnen zien.
Ja.
Dat inderdaad ook wel voorspeld werd dat er 3 golven aan zouden komen. Dus dat heb ik ergens in de opstelling ergens ook wel gezien. Maar je weet niet wat dit is, welke dynamieken. Dus daar durf ik geen uitspraken over te doen.
Maar denk jij nog, en dan zal ik erop aan, want het is inderdaad een beetje koffie te kijken, maar dat zeg maar de angst die, je zou kunnen zeggen nu in het hele systeem ongeveer aanwezig zijn, dat allemaal weer.
Nou, ik wil het simpeler brengen. Eigenlijk, alles wat we nu zien van hoe iedereen ermee omgaat in zijn eigen kleinere systeem, laat ik het zo maar zeggen.
Ja.
Dat is een uitvergroting van wat er altijd al zat. Als je altijd al heel angstig aangelegd was door misschien iets in het familiesysteem, dan is dat ook zo. Als je op het moment dat je geen autoriteit boven je kan zetten, ja, dan ga je ook niemand van RIVM of wie dan ook dulden dat die boven je staat. Dus ik zou het heel interessant vinden om van alle dynamieken die daarin spelen, juist de mensen die daarin wat meegaande zijn of juist niet meegaande zijn, nou, daar zou ik best wel eens wat familiesystemen van willen zien, om te kijken wat voor gelijkenissen daar weer in zitten.
Ja, mooi.
Dus ik zie eigenlijk alles. Het is gewoon uitvergroting wat er al lang is.
Ja.
En ik had iemand in mijn praktijk die alles oploste met heel druk bezig zijn en afgeleid worden. Ja, hij kon niet meer naar buiten toen in de eerste coronacrisis. Nou, die werd dus helemaal gek. Ja, hij had alleen altijd, hij kon altijd lekker met vrienden gaan feesten en
druk
bezig zijn.
Ja, ja.
Dus daardoor viel het niet zo op.
Nee.
Maar het zat er volgens mij al lang.
Het hele woord ego is nog helemaal niet gevallen. En dat doet mij op zich deugd. Maar dat heeft ook wel hiermee te maken. Als je het hebt over, ja, als ik mezelf even helemaal united voel met de wereld. En ja, dat is wat ik echt op sommige momenten wel voel. Alleen, ja, dat vindt het ego maar niks, zou je kunnen zeggen. Want ja, die wil toch belangrijk zijn. Hè? Hoe heb jij zelf geleerd om, want dat is dan eigenlijk de oplossing, denk ik, om meer met overgave te leven en die ego wel zijn plek te kennen? Want jij bent niet van de school, heb ik de indruk, het ego mag er niet zijn.
Nee, ik denk zelfs dat een ego er moet zijn, want anders kan je je niet bewegen in deze maatschappij.
Nee.
Alleen, ik ben een voorstander van een stil ego. Je hebt gewoon een ego nodig. Je hebt een te groot ego en een te klein ego. Maar beide zijn op een bepaalde manier aan het manipuleren dat de omgeving iets voor jou moet doen. En op het moment dat je, nou, kom ik weer naar de fontein. Als je steviger op jouw plek in de fontein staat, dan heb je minder een ego nodig. Want de vraag ook is, van waarom heb je een ego nodig? Als je nooit bent gezien, omdat je ouders je ook misschien ook oprecht niet
een
kunnen
ego
zien.
Ego compenseert gewoon natuurlijk, ja.
Ja,
ja, ja. Ja.
Dan heb je je ego gewoon nodig om je staande te houden. Dan is het misschien ook wel een overlevingsmechanisme. Maar op het moment dat je steviger in die fontein gaat staan, dan heb je gewoon een gezond en een bepaalde mate een stil ego. En het is nog steeds nodig om je ego om gewoon je ergens neer te zetten. Want anders ben je, als je het helemaal in de extreem spirituele overtoon gaat zetten, dan zijn we allemaal één. Dan zijn we allemaal hetzelfde met de tafel en wat dan ook. Ja, hoe kan ik dan in godsnaam in het leven staan zoals wij het leven kennen? Dus je hebt ergens een voertuig nodig om je mee te vervoeren. Nou, dat is je ego, zoals ik het zie.
Ja, ja, ja. Maar dit is, dit vind ik wel interessant. En jij maakt ook ergens daar een soort taalding die ik niet helemaal kan reproduceren. Maar op het moment dat je in de fontein staat, dus in de flow bent, dan word je letterlijk gewoon groter? Of hoe zeg je?
Nee, dan word je stevig.
Dan word je stevig, ja, precies.
Als je te groot bent, dan is de kans dat je weer opstijgt. Dat moeten we ook weer niet hebben.
Nee, dat is dus ook een beetje juist ego. Dat is meer zo groot maken en zelf opblazen.
Ja, en je belangrijk maken.
Ja, ja, ja. En als je stevigheid, dat is het in plaats van groot. Ja, ja, ja.
Ja.
Ik ben benieuwd, want het ligt daar al de hele tijd in een zakje op tafel. Welke boeken van indruk zijn geweest op jouw reis?
Ja, ik had dan nog heel veel meters boeken meer mee moeten nemen.
Okay,
maar dat
precies.
Is echt, want ik hou van lezen. Ik heb vroeger wel een pokkenhekel aan gehad, omdat ik ooit voor mijn VWO-examen een 3,5 voor gedichtanalyse had.
Ah.
Waardoor ik uiteindelijk mijn boeken dus heel goed moest doen. Dus daardoor had ik een pokkenhekel aan lezen gekregen.
Ja,
okay. Precies, maar het is allemaal goed gekomen. Nou, wat heb ik bij me? Ik heb 4 boeken bij me.
4?
Ja.
Okay. Je bent ook tegen regels, begrijp ik. Nee, dat is goed. Bert Hellinger, heb je hem ooit ontmoet eigenlijk?
Ja, zeker.
Okay.
Ik heb hem nog op zijn 92ste, heb ik hem nog aan het werk gezien.
Nice.
En dat vind ik gewoon, ik zie gewoon ook de package.
En was hij blij met jouw fonteinvergelijking?
Oh, dat weet je helemaal niet.
Oh,
dit was
niet.
Gewoon in een hele grote zaal waar we met 800 mensen zaten. En hij werd, ook zijn gezondheid liet het allemaal niet meer toe. Dus hij werd heel erg afgeschermd. Maar ik ben gewoon blij dat ik hem heb gezien. Want hij heeft gewoon zijn denkwijze heeft gewoon heel veel invloed op mij gehad. gehad. En hij is ook op een bepaalde manier controversieel. Nou, dat is, laat ik gewoon bij hem.
Wat
ik
was
zie...
het controversieel, dat weet ik niet.
Nou ja, dat is te ingewikkeld. Oh. Daar heb ik nu geen zin om daar allemaal over. Maar ik zie de package deal gewoon.
Ja.
En ik, het mooie daarvan neem ik mee. En dank je wel. En als je veel ontvangt. Ik heb dus innerlijk van, doordat hij op een bepaalde manier heeft gekeken, heb ik op een bepaalde manier leren kijken. Dus ik heb daardoor veel ontvangen. En dat kan ik dan nu weer doorgeven.
Ja.
Dus daar zo... En het mooie van dit boek is, dat is de kunst van het helpen. En ik vind die titel vind ik gewoon briljant. Want de vraag is, wanneer help je iemand het meest? En sommige mensen vinden mij soms ongelooflijk bot en koud. Omdat ik niet bereid ben om soms te helpen.
Waarmee je indirect natuurlijk wel helpt.
Juist. Maar dat moet ik dus uithouden. Ja. Dat andere mensen dat dan op dat moment voor me vinden. Ja, maar wanneer help je iemand het meest? Soms moet ik iemand gewoon maar iets heel confronterend zeggen.
Zelf laten voelen.
Juist. En dan vinden ze niet leuk. Dus de kunst van het helpen. En daarin staan gewoon ook een aantal regels van, zoals hij het ziet, van wanneer je iemand helpt. En een van de dingen die ik ook dan in mijn boek ergens ook nog wel weer benoem is, je kan alleen maar geven wat je hebt.
Ja.
Als je niet. Veel van mensen geven wat ze niet hebben. En daardoor gaan ze compleet kapot, gaan ze in de burn-out.
Ja, ja, ja,
je kan alleen maar geven wat je hebt.
Ja.
Dus daarom vind ik dit een heel mooi boek.
Duidelijk.
Dus dat is de eerste.
Ja. Geven, de kunst van het helpen, Bert Hellinger. Ja. Nee, ik zit nog even over dat geven. Want dat vind ik wel mooi. Dat schrijf je ook ergens. Er zijn ook van die mensen die gewoon heel veel geven.
Mm-hmm.
En ik vond het wel mooi dat jij daar omschrijft dat dat dus gewoon niet verantwoordelijk is.
Ja.
En dat is wel even, ik denk dat het, nou, ongetwijfeld een aantal luisteraars denken, oh ja, maar hoezo? Ik vind dat gewoon fijn om te doen. En ja, ik mag toch zelf weten dat ik veel geef en ik help daar veel mensen mee. En...
Absoluut. Maar je kan pas geven als je veel ontvangen hebt.
Ja.
En anders loop je leeg. En wat je niet hebt, kan je niet geven. En het is natuurlijk ook een manier, heel veel geven, anderen redden, om niet naar je eigen thema's hoeven te kijken.
Oké, boek 2.
Dit is een kinderboekje.
Ah.
Paultje en het paarse krijtje. Ik vind hem briljant. En mijn volgende boek gaat waarschijnlijk wel een keer... Nee, het is de vertaalster.
Oh,
het is van een...
Crockett Johnson.
Misschien dat ik ooit nog wel mijn volgende project misschien voor volgend jaar gaat worden om een kinderboek over de fontein te gaan schrijven.
Ja.
Dus dat omdat ook dat jonge kinderen al meteen snappen van wat is van mij en wat is van de ander. Dat ze dat concept...
Mooi.
Maar daar moet ik nog over na gaan denken.
Ja.
Ik heb nog een paar andere dingen die even eerst komen.
Zoals?
Een online training wil ik gaan. Omdat ik heb zulke wachtlijsten in mijn praktijk. Ik heb ondertussen ook coaches in mijn praktijk die ik op heb geleid. Dus die ook volgens de fontein werken.
Mm-hmm.
En die hebben wel plek. Maar zoals voor mij, er zijn echt jaren wachtlijst.
Dus dan, en mensen willen toch de real Els zijn.
Precies. Dus dan wil ik op die manier kijken hoe ik toch via een online training. Mm. En want ik ben totaal niet van online. Ik ben absoluut. Maar daar wil ik iets goeds in gaan neerzetten. Dus dat is het plan voor het najaar.
Ja.
En op den duur wil ik ook absoluut een kinderboek hebben. En dit is Paultje in het paarse krijtje. Die heeft een paars krijtje. En daarin, alles wat hij tekent, komt uit. Dus hij ligt in zijn bed. Dus hij droomt allemaal dat hij naar de maan gaat. En nou, ik vond het niet eens naar de maan, of ik weet niet eens wat hij allemaal tekent. Dus hij maakt allemaal avonturen. En hij tekent dan per ongeluk ook nog weer een draak achter een boom. Dus dan wordt hij opeens heel bang van zijn eigen getekende tekening. Want dat wordt allemaal echt. En dan redt hij zich met iets anders te tekenen. Redt hij zich dan weer uit zijn eigen geklooi waar hij zichzelf
wat
in had getekend.
Wat is de moraal van dit
verhaal? Eigenlijk dat je als mens... Ik vind dit eigenlijk ook... Ik geef het boekje soms ook wel eens aan volwassenen. Van, ja, we kunnen onszelf... hele mooie dingen die regelen en doen. En we werken onszelf ook af en toe ook wel weer de nesten in. Maar dan kan je jezelf dus ook wel weer eruit redden.
Maar hoe komt dit op jouw pad? Want dit is iets wat we eigenlijk helemaal niet besproken hebben. En misschien vind je het ook een gevoelig onderwerp. Aan de andere kant, ik heb het je vaker horen zeggen. Jij en je man hebben geen kinderen.
Klopt.
Hebben wel die wens gehad.
Ja, klopt.
En ergens heeft jou dat ook heel erg in de wijsheid van de fontein gebracht.
Zo, klopt.
Als het gaat over in je plek staan.
Ja.
Dus hoe kom je dan bij een kinderboek?
Ik kan dus zelf geen kinderen krijgen.
Nee.
En dat is mijn lot of het lot van mij en mijn man. En dat hebben we gelukkig aan kunnen kijken. Met een, en natuurlijk, dat blijft altijd een bepaald litteken. Maar... Mm-hmm. littekens op zich zijn ook geen probleem, mits ze maar schoon zijn gespoeld. En ook door in heel veel opstellingen altijd weer als de moeder en oma terechtkomen, die allemaal aan het rouwen waren omdat ze kinderen verloren hadden en dergelijke, ben ik op een bepaalde manier ook helemaal schoon van binnen geraakt. En natuurlijk, zo'n thema blijf je rest van je leven achtervolgen, want ik word ook nooit oma en dat soort dingen.
Nee.
Maar daar hebben we gewoon onze antwoorden op gevonden. En iedereen heeft moet vragen vinden op zijn levenspad. En doorgeven is dus wel voor mij belangrijk. En ik had graag kinderen gehad. En dit boekje had ik echt altijd van. Dat geef ik ook heel vaak als kind, als cadeautje voor bij babytjes. Ik vind het gewoon zo een ongelooflijk schattig en mooi verhaaltje.
Hoe kom je op je pad dan? Hoe kom je in aanraking met een kinderboek als je helemaal niet in die kinderwereld zit?
Ja, ik ben 52 en ik heb allemaal vriendinnen en vrienden die natuurlijk eindeloos. Wij wisten van iedereen altijd als eerste ongeveer dat ze kinderen gingen krijgen. Want wij werden als eerste van, wil je even iets vertellen?
Ja, ja.
Zo kom je gewoon in die wereld. En we hebben één neefje wat het wonder van onze familie is. Want kinderen krijgen is gewoon een
ding.
Dus,
Wat ik er zo heftig aan vond, is dat jij op een gegeven moment in een van je dankwoorden... Mm-hmm. Heb je het wel echt over Job en Metse?
Job en Metse. Als we echt levende kinderen gehad zouden hebben, dan zouden we hebben altijd in tweelingen gedacht, omdat.
Dat hebben jullie. Het is gewoon volledig bedacht.
Ja.
Als we
hebben een hele bak vol kinderen onder ons staan die allemaal niet leven. We zijn de tel kwijt, maar we denken dat we iets van 34 miskramen of zo dat er staan.
In jullie hele familie bedoel je?
Nee, in mijn bak onder mij.
Zo.
Dus je ziet aan de buitenkant niet wat er bij iemand is.
Nee.
En die horen er allemaal bij. En als zij er niet bij horen, dan zou bijvoorbeeld mijn neefje misschien ook nog weer, of zijn kinderen ooit onbewust identificatie. Dus ze horen er gewoon allemaal bij.
Wauw.
Ja.
Nou, ik zal je eerlijk zeggen, en ik weet dat dat helemaal niet jouw bedoeling is, en het zegt ook vooral weer heel veel iets over mij, maar dat ik eigenlijk een beetje door jouw inzichten wel weer op een soort oude gedachte stuiten van... oh nee, kinderen, nee, dat is echt niks voor mij. Omdat het gelijk allemaal zoveel verantwoordelijkheid met zich meegeeft. En niet eens zozeer in het dagelijkse gang bedoel ik dan nu. Ja. Maar in wat jij schetst.
Maar goed, dit gaat al miljarden...
miljarden jaren goed, dat weet ik ook. Maar...
En dat is het lot van het kind.
Ja. Ja, precies. Dat is ook.
Een kind heeft niks te eisen van zijn ouders. Nee. Alleen maar aan te nemen wat er is.
Ja.
En. Maar ik snap het wel. Maar maak je daar geen zorgen over. Want zeker ook nu de fontein ook. Een van mijn missies, juist ook omdat ik geen kinderen kan krijgen, is volgende generaties. Want ik heb natuurlijk zelf geen levende volgende generatie. Nee. Systemisch schoner te laten zijn en minder belast.
Ja.
Want hoe meer de ouders goed op de plek staan, hoe meer de kinderen vrij zijn om hun eigen leven te leiden. Dus daarom had ik ook ik heb nu in mijn praktijk, zitten de meeste mensen wel in de leeftijd dat ze allemaal kinderen hebben, of soms zelfs ook al nog een generatie verder. Hoe vroeger de kinderen ermee in aanraking komen, hoe meer. Dus daarom heb ik ik wil op een bepaalde manier de fontein als een kinderboek ooit gaan verwerken.
Mooi idee.
Maar het is er nog niet.
En heb je, omdat jij ook heel goed weet hoe het systeem werkt, en je zou bijna zeggen hoe het ook niet werkt. Namelijk, we hebben het heel erg gehad over de bloedlijn. Of je nou je ouders er wel of niet. Of je weet wie ze zijn of dat ze er nog bestaan. Dus hoe hard dat ook klinkt, adoptieouders doen gewoon niet mee in dit hele systeem.
Want kinderen kunnen door absoluut heel liefdevol en warm ontvangen worden. Alleen de adoptieouders moeten altijd realiseren dat zij de ouders op plek 2 zijn.
Ja.
Als ze moeten innerlijk stimuleren dat het kind een innerlijke band met hun biologische ouders gaan ontwikkelen.
Of die nou is of niet, ja.
Precies, en daarom, ik doe ook best wel veel adoptieopstellingen.
Ja.
Over en daarmee kunnen die adoptiekinderen vaak voor het eerst op een bepaalde manier in contact komen dan met de representant van hun bioloog.
Heftig.
Nou, dat is zo helend. Ja. Het is zo mooi wat daarin gebeurt.
Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, omdat jij op de hoogte bent van hoe dat systeem werkt, hebben jullie ook nooit gedacht, jullie zijn er ongetwijfeld over gedacht hebben.
Zeker, we zijn ook helemaal goedgekeurd. We zijn door die hele molen gegaan.
Maar
we hebben uiteindelijk toch besloten, ook mijn man die zag het ook niet zitten, en ik uiteindelijk ook niet. Want ik was zo bang ook voor hechtingsproblematiek. Die eerste paar levensjaren zijn gewoon van een kind extreem belangrijk. Als de eerste paar jaren goed zijn gegaan, zeker met ook de biologische ouders, en daarna is iemand getraumatiseerd, dan blijkt iemand redelijke kans door te komen. Maar op het moment dat het daar mis is gegaan, dan blijkt het herstel heel, heel moeizaam te gaan. En ik was verschrikkelijk bang dat we dan iemand aan tafel erbij zouden hebben waar ik niet in contact mee zou kunnen komen. Dus toen hadden we van, nou, dan gaan we maar peetouders zijn. We gaan maar allerlei dingen doen die we niet kunnen doen op het moment dat we kinderen gehad zouden hebben. En zeker nu ik weet wat ik nu weet, gezien het systemische veld, ben ik extra blij dat ik het niet heb gedaan. Maar dit zegt ook iets over mijn waarde, met vrijheid waarde, en alles. En als andere mensen er andere keuzes in maken, moeten ze dat vooral doen.
Nou, fijn dat ze dat doen, want daardoor...
Zeker. En wel systemische principes daarin in oogschouw houden.
Maar wel leuk dat je een kinderboek gaat schrijven.
Oh.
Ja.
Ja, nee, die komt. Ik heb alleen nog geen datum.
Nee. Oké, boek 3. Ik wilde zeggen het laatste boek, maar je hebt er dus 4 meegenomen. Michael Pilacic.
Ja.
Wat vind ik dat leuk.
Ja, zekers.
Ik weet ook dat je bij hem te gast bent geweest in zijn podcast.
Klopt. Ik heb Cindy ook mogen coachen. Dat mag ik ook vertellen.
Ja, dat weet ik.
Dat zou ik niet hardop zeggen.
Zat daar ook in. Dus, maar waarom
ik denk
dit
dat,
boek?
Ik heb heel veel respect voor... je mag ook Cindy hier lezen. Mm-hmm. Bepaalde dingen doen ze ongelooflijk goed qua inzichten en inderdaad je mindset programmeren. En ik denk dat ons werk ongelooflijk aanvullend is. Op het moment dat het niet lukt met deze methode van Michael om bepaalde stappen te volgen en je mindset op een bepaalde manier te programmeren, dan kan je uittekenen dat er iets in het familiesysteem niets in orde is, want die patronen blijven zich herhalen totdat. En op het dus daarin ben ik aanvullend.
Ja.
Op het moment dat, dat bij mij mensen goed op hun plek in de fontein zijn gekomen, heb je op zich alle seinen staan op groen.
Ja, maar dan moet je
nog
wel,
nog steeds
hoe ga je dan?
Een plan hebben, een doel hebben. Je moet jezelf kunnen mobiliseren. Je moet jezelf, al je sabotages moet je kunnen snappen en dergelijke. Ja. Dus ik denk dat het werk zo enorm complementerend is. Dus vandaar dat ik die mee heb genomen.
Ja. Nou, tof. En weet je, het is voor mij ook een belangrijk boek geweest. Dus je bent volgens mij... Nee, ik weet niet of je de eerste bent die me inbrengt. Maakt ook niet uit, maar ik vind het fijn om het boek weer even een keer hier te zien liggen.
Ja.
Maar waarom moest er per se een vierde boek...
Ja, zekers. Want dit is Tao en de kunst van familieopstellingen. Dit is een boek voor vakgenoten.
Oké.
Elmer Hendricks is een... heeft een opleidingsinstituut op het gebied van systemisch werk. En ik ben op heel veel plekken ben ik opgeleid. In Nederland, in het buitenland. Ik heb heel, heel veel opstellers gezien.
Mm-hmm.
En degene waar ik het meeste respect voor heb en die het beste in staat is om het andere ook te leren, dat is hij. En ook hierin, de Tao, dus het geeft al iets aan met de ook spirituele wijsheid.
Ja, wat is Tao ook alweer eigenlijk?
Ja, eigenlijk ook. Ja, het is maar het grote universele geweten op een bepaalde manier. Maar dan weer benaderd vanuit weer een bepaalde denkconcept of hoe je het dan ook moet noemen.
Ja.
Maar wat ik hier zo ongelooflijk mooi aan vind in dit boek is eigenlijk de houding die hij beschrijft die je nodig hebt als je mensen wil begeleiden als coach. En ik zie dat er heel veel coaches en psychologen en therapeuten, en nu ga ik even heel kort door de bocht zijn, die geven heel graag wat zij zo gemist hebben.
Oh, ja.
En die gaan daarbij vaak op de plek van de ouder zitten. Mm. Dus zij denken eigenlijk, wij zijn een betere ouder voor jou dan je eigenlijke ouders. En natuurlijk, ouders maken er een potje van soms. En dan heb je absoluut reden om een oordeel over hun gedrag te hebben. Maar als jij met je innerlijke plek dat jij jezelf beter vindt om voor die kinderen te zorgen dan onbewust deze ouders, dan trek je hem systemisch alweer scheef.
Ja.
Je dient, je helpt een ander het meest op het moment dat je iemand zijn ouders gunt.
Ja, ja.
En dat je daarmee de package deal laat aannemen. Ja. En dat kan het zijn. Ik heb ook mensen in mijn praktijk gehad wiens ouders mensen vermoord hebben. En nog steeds kan je dan nog de ouders boven je zetten hier. Want die moorden die zijn niet van jou. Dat laat je daar. Ja. En wat is wel van jou? Ja, dat je je schaamt. Dat je woensdagmiddag naar de gevangenis ging. In plaats van dat je met vriendjes ging spelen. Nou, dat is van jou. Dat kan jij weer aankijken. Maar daarmee kan die fontein volledig stromen. Ja, ja, ja. Dus elke coach, begeleider, die helpt de cliënt door eigenlijk innerlijk die ouders van die cliënt helemaal een plek te geven. Die zijn helemaal goed zoals ze zijn. En natuurlijk mag je helpen om iemand te beschermen als iemand agressief is of wat dan ook. Ja. En dat beschrijft hij zo mooi in dit boek.
Ook wel een beetje dus de kunst van het helpen, maar dan de technische... Maar heb jij ook niet, omdat dit bijna zo overkoepelend is... en je legt uit dat een mindset-programmering... zoals die van Michael bijvoorbeeld wel complementair is... maar je zou kunnen zeggen dat heel veel coaches... eigenlijk ook iets aan het fixen zijn... dat dan gaat het wel weer in iets anders uiten. Als het familiesysteem niet klopt. Dat, ik bedoel, je kan van een verslaving af gaan... maar als je niet weet... waar die verslaving vandaan komt.
Grote kans dat het dan dat je hem dan omzet in een andere verslaving. Dan wordt het misschien een sportverslaving. Ja. Dat lijkt wel heel gezond. Maar ik had pas geleden ook iemand die vol trots vertelde... dat hij 7 dagen per week naar de sportschool ging. Dus toen zei ik van, joh, wat gebeurt er dan als je 3 dagen niet kan? Om wat voor reden?
Totale paniek.
Ja, dan, dan heeft mevrouw het zwaar. Dus die zit nog steeds met hetzelfde probleem. Alleen heeft het omgezet van iets chemisch in sport. Daar was hij aan verslaafd. Een bepaalde chemische pillen, zeg maar. En dat werd omgezet in een sportverslaving. Ja. Nu ben ik nog steeds blijer met een sportverslaving.
Goed, het is ook fijn inderdaad als mensen van hun verslaving afgaan. Maar je kan denken verslavingsklinieken, ga naar de basis, weet je.
Ja, maar ik geloof wel niet dat ik daar helemaal thuis ben in die wereld. Dat er steeds meer... inzicht in dit soort dynamieken gaan komen. En je moet wel het beste uit de werelden halen. Want alleen met je innerlijke houding goed op je fontein staan... je moet nog steeds ook wel zorgen dat je doelen kan halen. Ja. Dat je discipline vertoont, dat je structuur kan bouwen. Want anders dan haal je alsnog geen doel.
En we hebben het nu over verslaving en dingen... die je misschien uiteindelijk wel terug kan voeren... tot iets wat met het familiesysteem te maken heeft... Zo zou dat dus ook wel kunnen met allerlei labeltjes. Op mij is bijvoorbeeld, prima hoor, het maakt me niet uit. Maar het labeltje ADD op een gegeven moment geplakt. Nu wordt weer een hoop duidelijk, ja.
Ja, het valt me vaak op dat mensen die ADD krijgen, dat die onbewuste identificaties hebben.
Man, het wordt alleen maar, we hoeven die sessie straks niet eens meer te doen.
Nee, je bent er nu niet uit en ik zeg nog niet dat het zeker is. En ik zeg ook niet dat het altijd zo is.
Nee.
Maar ik ben er oprecht van overtuigd dat er echt een aantal labels van kinderen af kunnen... op het moment dat hun ouders op hun plek komen te staan.
Ja, maar dat is dan toch wel echt kennis waarvan ik denk... laat die verwijd verspreid zijn. Want ondertussen zitten allemaal kinderen aan weet ik veel wat voor medicijnen.
Ja. Dus nou, daar zijn we mee bezig.
Ja, precies.
Dus help me.
Ja, nee. We
en dat dan naar het buitenland en zo. Dus
ja.
Dan,
precies. Ja. International, helemaal goed. Mm-hmm. Ik heb aan jou een aantal dingen... de basiselementen van Koekeroe eigenlijk helemaal vergeten. Eentje, dat is wel, vind ik, een grootse vraag... maar daarom vind ik hem ook leuk. Ik ben benieuwd wat jij als antwoord geeft. Hoe train je intuïtie? Hoe vergroot je intuïtie?
Intuïtie vind ik best een ingewikkeld begrip. Van wat is het nou? Ja. Dat noem ik ook wel een containerbegrip. Want de een verstaat er dit onder, de ander verstaat er dat onder. Eigenlijk zie ik dat je intuïtie traint... door jezelf steeds leger te maken. Door los te laten wat niet waar is. Ik merk, doordat ik tegenwoordig steeds beter in die fontein sta... en ik stijg ook af en toe heus wel op... maar daarna lukt het me gewoon weer om af te dalen. Ja, precies. Ja. En daardoor steeds meer thema's heb aangekeken... op bijvoorbeeld mijn kinderloosheid. Dat ik gepest werd omdat mijn ogen natuurlijk alle kanten op zaten. Zo heeft iedereen allerlei butsen en builen opgelopen in het leven. En door eigenlijk dat volledig... aan te gaan. En zowel dus rationeel als ook emotioneel. Dus je wordt eigenlijk tussen mij en de omgeving, er wordt steeds minder ertussen gezet.
Ja.
Aan sluiers, aan mislagen, zoals ik dat eigenlijk noem. Waardoor ik steeds zuiverder kan kijken. En omdat we toch zo verbonden zijn met alles wat groter is dan ons, krijg ik eigenlijk steeds zuiverder dingen door. En nu geloof ik absoluut niet dat ik paranormaal ben of iets dergelijks. En ik weet soms dingen, als ik met cliënten bezig ben, die ik niet kan weten. Ja. Die ik dan toch, dan zeggen zij van, nou, dit was een ongeluk. En denk ik van, nee, dit was moord. Dus dan weet ik van, ja, waarom weet ik dit? Ja, dat mijn lijf, van, ja. Omdat het, maar dat is ook pas gekomen doordat ik steeds zuiverder van thema's ben. Waardoor ik meer in het hier en nu kan staan.
Mm-hmm.
En daardoor is ook mijn hier en nu niet zo vervuild door allerlei beelden uit het verleden die over het hier en nu staan. Dus daardoor, dus intuïtie is voor mijn gevoel gewoon scherp waarnemen.
Ja.
Alleen je moet je waarneming, ja,
helemaal clean hebben.
Precies,
van,
ja, of steeds cleaner.
Ja.
Dat, dus ja, hoe train je dat? Dus eigenlijk is het loslaten van alles wat jou nog vasthoudt. Wat je eigenlijk aan oude beelden, aan angstdingen of juist voor de toekomst, dat los te laten.
Ja. Ja, maar dat vind ik oké. Als we het hebben over de toekomst loslaten. Kijk, je hebt toch wensen.
Ja, zeker.
En ik weet dat op een gegeven moment heb je het ook het verschil tussen een eis en een wens.
Ja.
Ja, maar dat is ja.
Ik heb ook wensen.
Ja.
En zoals mijn echtgenoot eigenlijk altijd zegt, en het kan net zo goed anders.
Ja, precies. Dat is het verschil tussen een eis en een wens.
Tuurlijk,
ja.
Ik heb ook wel een richting welke kant ik op wil. Maar ik ben niet meer zo enorm doelgericht. Van ik wil per se dit of ik wil dat of
echt,
zus.
Alweer uitgaan van het is nu goed.
Eigenlijk is de wereld mooier dan ik had durven dromen.
Mooi.
Ik krijg uitnodigingen en ontmoetingen die ik anders niet gehad zou hebben. En daardoor komen er steeds weer nieuwe kansen en mensen of wat dan ook op mijn pad. Waardoor, ja, dat had ik niet kunnen bedenken.
Nee.
Dus ik heb eigenlijk bijna te klein gedroomd. Als ik kijk van wat er nu gebeurt op dit moment in mijn leven. Van dat ik echt dagelijks mail krijg van mensen die ik niet ken. Dat hun leven door die boeken op een andere, ja, dat daar iets goeds gekeerd en goed is gekomen. Dan denk ik van wauw. Van ja, wat ben ik daar ongelooflijk dankbaar voor dat ik dit mag en dat ik dit kan. En dus natuurlijk wil ik een kinderboek schrijven en ik wil nog online. Nee, maar ik voor hetzelfde geld komt er even iets nog veel mooiers tussendoor.
Ja.
En ik vertrouw er tegenwoordig ook op, nu ik redelijk stabiel in die fontein sta, dat op de juiste momenten de juiste dingen zich wel aandienen.
Ja.
En dat is nu ook gewoon, sinds ik redelijk stabiel sta, blijkt dat steeds.
Ja.
Dat ik echt op de juiste momenten, ja.
Nee, vol overgave / vol vertrouwen ook. Ja.
En tuurlijk, het zit me ook niet altijd mee. Maar dan heb ik ook van, hoe voel ik dat? In mijn lijf even voelen, ademhaling er naartoe. Ja. En dan ga ik ook wel weer verder. En natuurlijk kan ik soms ook vloeken en denk echt van, nou, ik ben helemaal niet spiritueel of wat
dan
ook.
Maar jij voelt dus ook gewoon wel goed je lijf en zo. Hè? Ja, dat is, ik bedoel, dat is mijn motto van Koekeroe is niet zozeer beter worden en niet zozeer je beter voelen, maar beter worden in voelen.
Juist, ja.
En dat is, we hebben het over een gatenkaas gehad en zo. En als ik jou dan zo hoor, ja, dat jij ook dus ook echt een emotie ergens in je lichaam kan voelen, begrijp ik?
Ja, zeker. Absoluut. Ja. En zelfs al een heel vroeg stadium. Ook gewoon dat ik heel snel al dingen voel.
Hmm.
Heeft ook nadelen, want je voelt ook heel pijntje of alles. Maar
Eens even kijken. Ga ik die vraag aan jou stellen? Ja, dat ga ik nu al doen. Nee, ik ben gewoon benieuwd. En misschien heeft het helemaal niks mee. Maar dat heeft ook heel erg te maken met gevoel, namelijk en emotie. En heb je ervaringen met tantra?
Nee.
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 Heb je ervaring met ayahuasca?
Nee.
Nee.
Nee. En ik ken uiteraard mensen die dat allemaal gedaan hebben, ook in mijn praktijk.
Ja.
Ik heb natuurlijk ook de podcast met Wichert van Eindbazen en dergelijke. En eigenlijk alle mensen die dat doen, die krijgen het bepaalde dingen toch niet blijvend opgelost.
Nee, het dus inzicht alleen is niet genoeg.
Juist, ja. En daar doe ik dus vaak toch nog opstellingen mee. En iedereen moet vooral zelf doen wat hij denkt dat daarin goed is.
Ja. Iedereen loopt zijn eigen pad. En,
zekers.
Ja, dat,
Ik geloof zelf alleen iets... Ik zou het zelf niet doen, laten we het zo formuleren. Maar mijn weg is niet iemand andermans weg.
Nee.
En als het werkt voor iemand, dan werkt het voor iemand. Dus nee, daar heb ik eigenlijk zelf weinig ervaring mee.
Je noemde net al even ademhalen. En het begin van het gesprek, which is een paar uur geleden. begon je zelf al eigenlijk over je ochtendroutine. En dat is een ritueel in dit gesprek. Ik ben heel benieuwd. Wat is het ochtendritueel van Els van Stijn?
Nou, niet zoveel.
Okay.
Nou ja, ik ben niet zo'n ochtendmens. Als ik moet kiezen tussen ochtendmens en avondmens, ben ik een avondmens.
Maar gaat er een wekker? Of ben jij zo
ja,
vrij?
Zeker. Nee, nou ja, zeker. Ik heb gewoon cliënten.
Ja, maar goed, vrijheid daardoor, is een kernwaarde van jou.
Klopt.
Dus misschien
ja, maar
begin
dat
je
moet
pas
ik
na
dus...
12.
Nee, dus dat ben ik steeds aan het regelen. Van okay. In principe werk ik 3 weken met cliënten en dan weer 2 weken dat ik tijd heb om luisterboeken in te spreken of te schrijven of dat soort dingen. Dus dan ben ik wel vrijer. Maar mijn ik heb zo van, ja, 's ochtends ga ik wakker. Nou, die zet ik nog een paar keer door. En dan, maar meestal als ik voordat ik echt serieus, als ik iets serieus moet doen. En iets serieus is bijvoorbeeld met een cliënt of wat dan ook. Dan zet ik dus wel even mijn ouders achter mij. Ja. En dat is in de equivalent van boven je in de fontein.
Maar dit doe je terwijl je in bed ligt nog?
Of nee, dat doe ik gewoon eigenlijk als ik ongeveer mijn cliënt al koffie aan het inschenken is.
Oké,
okay,
gewoon bam bam en het is
ja, 's ochtends precies, ben ik niet zo...
Nee.
Mijn avondritueel is wel anders.
Okay.
En dat doe ik eigenlijk al sinds 1997. Dat ik was in die tijd, ik woonde in Amsterdam. Ik had een heel druk leven, in de goede zin van het woord. Lekker aan het werk.
Dat was
heel
nog in je horecatijd, de hotelschool.
Ja, precies. Ik was toen nog als manager werkte ik. Dat soort dingen deed ik. En een heel veel gezellige vrienden in Amsterdam. Dus ik had een heel druk leven.
Oh, ja.
Maar het was eigenlijk, het ging zo snel dat ik bijna ongeveer vergat van wat voor leuks ik ongeveer de dag ervoor had gedaan.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik van, nou, hoe ga ik dit beter onthouden, dat het beklijft. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met elke avond voordat ik ga slapen, noem ik de 5 mooiste momenten van de dag.
Wauw.
En dat heb
97
ik, ja, en dat heb ik echt geen enkele dag overgeslagen.
Wow.
Dat kan ik niet overslaan. En daarmee sluit ik dus een dag uit met van... zelfs een klote dag zit nog iets moois.
Maar dan
zelfs op een dag
gewoon...
dat ik definitief kinderloos geworden ben... dan zitten nog zulke mooie reacties van mensen en vriendschappen... en een arm om je heen of wat dan ook.
Ja.
Dus dat is wat ik echt altijd... ik heb echt serieus nog nooit een dag sindsdien...
Fantastisch.
Ja.
Nou, dat is, ik vind het ook een mooie, want het is dat stukje dankbaarheid... wat je ook vaak hoort. Ik vind dit wel weer een leuke vertaling van jezelf... dat je dan echt actief moet gaan nadenken op...
Ja, niet 3, 5 dus.
Ja,
hè?
5 ook. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Dat is ook nog best wel bijna een verdubbeling.
Ja.
Ja. Maar dat kan dus ook iets heel kleins zijn.
Oh, juist iets heel kleins. Dat kan iemand zijn waar je gewoon op straat even oogcontact mee hebt gehad, wat leuk was. Of,
maar is het dan ook zo dat als jij nu leeft...
Ja.
Dat je dan als er iets leuks gebeurt of je ziet een vlinder voorbij vliegen... dat je dan al denkt, oh, dit kan er eentje voor vanavond zijn.
Ja, zeker.
Je moet er
absoluut,
wel 5 bedenken
zeker.
Namelijk. Hè?
Ja, maar ik ga hem nog verder doorvertalen. Ik al sinds 97 heb ik ook een jaarboek...
Ja.
Waar ik de 10 mooiste momenten van, van het jaar...
Wow.
Die pak ik erbij. En die bouw ik dus ook in het jaar op. En daardoor heb ik mezelf natuurlijk ook steeds... omdat ik op heb geschreven... heb mezelf ook steeds beter leren kennen... van wat zijn nou de dingen die me echt voldoening geven.
Dus die kernwaarden
kan ik daar dus uiteindelijk allemaal... kan ik die daaruit terug herleiden.
Dit vind ik echt inspirerend. Dit ga ik doen.
Fijn.
Omdat ik hem ook wat lekkerder vind dan dankbaarheid. Ja, dat is, misschien, ja, het voelt ook een beetje...
Maar het kan ook zijn van... ik heb me voor mijn 2e boek heb ik me deze armband... heb ik mezelf cadeau gegeven.
Ja. Je houdt van mooie dingen.
Ik hou van mooie dingen.
Ja.
Nou, daar word ik ongelooflijk blij van.
Ja, tuurlijk, top.
Dus die komt dan ook bij de dag.
Maar die vind ik te makkelijk, weet je wel.
Nee, maar het is, kan...
Ja, nee, dat begrijp ik. Als je elke dag 5, dan...
Maar het kan ook gewoon een kop goede koffie zijn, die echt lekker is.
Ja.
Dat,
Ja, ik heb daar eigenlijk, heb je het al een beetje gezegd, maar zijn er nog dingen die je heel graag wil bereiken?
Ja, ik ben eigenlijk, en dat is natuurlijk niet des coach eigens. Coaches zeggen van je moet doelen bereiken.
Ja.
En ik ben meer van een doelrichting.
Ja.
Ik moet ongeveer die kant op en ik laat me maar met de stroom meegaan.
Ja.
Ik voel dat ik zo meegenomen word door een stroming... waar ik eigenlijk gewoon geen weerstand tegen kan bieden. Nou ja, wat is mijn doel? Ja, eigenlijk is dat wel een stuk van mijn missie in mijn leven.
Ja.
Volgende generaties systemisch schoner en minder belast laten zijn.
En denk je dat, voelt het alsof het zo is, als je vergelijkt met toen je hiermee begon?
Oh, absoluut.
Ja, hè?
Oh, zeker. Okay, nee, top. Ik kan, als ik nu morgen, als ik nu onderweg naar huis, er iets enorm misgaat, dan ben ik absoluut helemaal vervuld.
Ja.
En natuurlijk, ik heb nog heel veel dingen die ik natuurlijk ook zou willen. Maar als ik gewoon de reacties die ik hoor en terugkrijg, ook van mijn cliënten, wat het effect op hun kinderen ook direct weer is.
Ja,
dat zie je ook direct in opstellingen, maar dat hoor ik natuurlijk ook omdat mensen daarna ook nog begeleid van wat er dan gebeurd is. En natuurlijk, ik kan echt geen wonder hoor. Soms zijn het ook drama dingen, maar er gaat dan in heel veel gevallen gebeurt er wel iets goeds. Ja, daar wil ik gewoon mee doorgaan. En die olievlek, die spreidt zich alleen maar uit. Want dat is het mooie van ook met mijn boeken. Het blijkt eigenlijk dat iedereen die het gelezen heeft, die gaat er met een ander over praten.
Ja.
En die praat er de volgende over. Dus die olievlek, die breidt zich uit. Ja, en het liefste zou ik natuurlijk willen van dat mijn boeken straks in het Chinees, het Engels komen ze, die zijn er ongeveer al.
Ja.
Maar dat er steeds meer mensen het snappen. En daar hoef ik helemaal, mijn naam hoeft daar
niet
zo bij. Nee, het is
geen ego-ding,
nee, het is, ik denk van, als ik dan voor zelf geen volgende generaties kan bereiken, dan graag dan op die manier. En dat ik er ondertussen een heel aangenaam leven door rijk. Ja, dat omarm ik ook. Van hoe leuk is het om hier gewoon even bij jou thuis te zijn. Nou, we wonen in een heel mooi huis in Utrecht, waar ik heel erg van kan genieten. Van ik verheug me erop om dan ook mijn petekinderen in de toekomst ook allerlei dingen extra te kunnen geven en te kunnen doen. Denk van, dat maakt het leven toch ook wel aangenaam.
Ja. Nou, mooi. Nee, dat is ongeveer, het is wel practice what you preach. Leven in plaats van overleven of geleefd worden.
Ja, en ik ken beide. Ik heb zelf ook een onbewuste identificatie gehad waar ik uit ben gekomen. En dus de eerste 20 jaar in mijn leven zijn iets minder soepel gegaan, tot ik er op een gegeven moment uitkwam. En dus ik weet wat het is om uit een onbewuste identificatie te komen. Ik weet, overleven. Ik heb nooit echt voor mijn leven gevochten, maar ik ben wel veel ziek geweest in het verleden. Ik weet wat het is om ook geleefd te worden. Ook omdat ik zelf mijn gevoel nog niet aankon.
Nee.
Dat ik voor mezelf wegliep op bepaalde momenten.
Ja.
Maar daar heb ik dat aangekeken. En dat is het laatste wat ik wil zeggen. Er zit nog één wetmatigheid die heel mooi is. Iedereen heeft een lot. En een lot zijn alle omstandigheden waarom je zo geworden bent tot op de dag van vandaag. Met al het mooie, al het minder mooie. Van of je moet vluchten uit een land of wat dan ook. Iedereen die zijn lot echt aankijkt. En dat kan je in een opstelling heel mooi zien. Dan zet ik een representant in en kijk of echt aan kunnen kijken. Als je die echt aankijkt, dan komt er altijd kracht. En dat zie je in zo'n lichaam.
Ja.
Dus een lot vergelijken, dat heeft toch geen zin. Het ene lot is zwaarder misschien dan het ander, maar het doet er niet toe. Iedereen moet antwoord vinden op zijn of haar lot.
Maar ik zie ook echt nu gewoon met de fontein iemand echt midden in die straal zo staan. Gewoon.
Ja. Ja, en dan gebeuren de mooie en goede dingen. En ik zeg niet dat dat makkelijk is en dat het geen pijnlijk proces is. Maar de opbrengst is de moeite waard. Meer dan de moeite waard.
Hoe kijk je aan tegen de dood?
Prima.
Prima.
Ja. Dat hoort bij het leven.
Ja, maar,
en ik vind alles wat buitensluiten. Nou, je weet hoe alert ik op buitensluiten ben. Als
dus
je
dood,
die hoort erbij. Als die niet mag zijn, dan wordt hij er juist op alle manieren naar getrokken. En dat zie ik dan wel weer.
En wat denk je dat er gebeurt? Gewoon even lekker spiritueel filosoferen?
Ik weet het niet. Ik weet ook niet zo goed van volgende levens.
Nee, maar goed, eigenlijk
maar
zeg jij
wel.
Maar
ik geloof wel, ik zie daar wel iets. Er gaat wel iets, qua energie gaat er door. Of dat nou energie, ziel, ik weet niet wat dat is.
Nee, het zou bijna gek zijn als je niet in vorige levens dacht. Of dan, nee, dat mag je denken hoor. Ja. Maar ik bedoel, met hoe systemen werken, hebben dus ook oude generaties, hebben dingen in ieder geval effect. Laat ik het
maar
zo zeggen.
Ik ben wel alert erop dat soms zeggen ouders die hun iemand een dierbare verloren hebben. Ja, en nu is die weer teruggekomen in dit kind.
Ja,
en dan denk je van, pas op, want dan sluiten we die andere uit.
Ja,
pas op.
Ja.
Dus ik weet het. Ik vind dat een heel moeilijk iets. Maar de dood ben ik op zich niet bang voor. Ik denk van, dat is vast op een of andere manier geregeld. Ik bedoel, we zijn ook geboren. Kunt ook niet meer herinneren.
Nee.
En ik hoop dat ik nog lang mee mag. En als het niet zo is, dan was het heel fijn. En dan kan ik in ieder geval nu zeggen dat ik mijn leven leef. Terwijl een tijd daarvoor werd ik geleefd. En nou, ik heb ook al heel lang op een overlevingsstandaard gestaan.
En hoe wil je herinnerd worden?
Niet.
Niet? Nou, nee. Wat is dat nou weer?
Nee, ja.
Nou, sorry Els, dat vind ik bijna valse bescheidenheid. Je laat een instituut
nee, dat,
achter.
Nou, dat, ja, dit wel, maar
de fontein.
Zo van, ze mogen me loslaten. Ze mogen hun leven leiden. Ze hoeven niet zozeer...
Oké.
Maar, dus, ja, hoe...
Maar je mag toch wel... Ik dacht dat ik slecht was in het ontvangen, maar ik vind dit
nee,
ook...
Dat, nee, ja...
Je bent toch gewoon de dame die bij een hoop mensen...
Ja, maar die dankbaarheid, die pluk ik nu.
Ja, oké.
Die pluk ik nu.
Ja.
En ik geloof niet in over je dood regeren of wat dan ook. Okay, of dat soort dingen. Ja. Dus ik probeer, zeg maar, al die dingen, daar kan ik absoluut natuurlijk van genieten. Ik was in een paar weken geleden, in één week had ik 3 bossen bloemen gekregen van mensen die ik niet kende. En nog een heel mooie chocola die helemaal opgespoten was met mijn naam en zo erop. Denk van, wauw. Dat krijg ik zomaar. Daar kan ik alleen maar heel, heel dankbaar voor zijn. En dan, ja, en dan hoop ik dat ik op die manier herinner dat ze snappen dat ieder zijn eigen plek heeft. Nou, en laten we dat gewoon zo doen. En ondertussen ben ik echt heel blij en heel dankbaar als mensen me bedanken, mijn waardering geven. Maar die pak ik nu.
Ja. En dan als je dood bent, wij zullen je wel herinneren. Ja. dat is ook geen keuze. Ja. Oh, super dank Els. Je had me al veel informatie gegeven met je boeken. En nu in het gesprek is mij nog veel meer duidelijker. En heel persoonlijk ga ik graag in op je aanbod om eens even te kijken met wie ik onbewust geïdentificeerd ben.
Ja, wellicht. Hou je nog even de
tussen.
Ja.
Nou, whatever.
Ja.
Bedankt.
Heel graag gedaan. En dank voor jouw openheid. Want het is ook gewoon mooi dat mensen die ergens ook wel bekendheid hebben, een bepaalde invloed hebben. Daar word ik word steeds selectiever met wie ik omga. Want hoe meer ik mensen ook kan bereiken die ook een bepaalde manier invloed hebben, dan werkt
olie,
dat daarom. Nou, dus dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben. En dat mag lekker doorgaan. Dus dank voor deze uitnodiging.
Els van Stijn van de Fontein. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het allemaal een beetje te begrijpen was. En zo niet, dan niet. Ja. Er is nog heel veel verkrijgbaar op de site.
Okay.
Koekeroe.nl. Dat is KUKURU.nl. Daar vind je allerlei andere afleveringen. Ik ben wel echt benieuwd. Als je van de YouTube bent, laat het onder in de reacties. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Dat zou ik leuk vinden. En, dat vergeet ik altijd te zeggen, maar dat is heel belangrijk. iTunes, recensies. Waarom? Dan zien meer mensen dat er een podcast is. En hoe meer mensen bepaalde kennis hebben, hoe mooier het leven een beetje wordt. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende zonnegroet.
Hoi!
Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. Koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. Koekeroe.nl/meditatie.